Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
Hoe spreek je als manager over misschien wel een van de zwaarste woorden op de werkvloer? Kanker. Veel leidinggevenden vinden het spannend, ontwijken het onderwerp of hopen dat het vanzelf goed komt. Maar zwijgen maakt het vaak moeilijker voor iedereen. Hoe ga je er dan wel mee om als leidinggevende? Hoe houd je contact? Welke vragen helpen echt? En hoe zorg je dat een medewerker zich gezien voelt? Te gast Filene Manger-Katz. Ze is trainer, coach, directeur van vistrainingen. En stiekem kondigt ze vandaag ook nog aan dat ze een nieuw boek heeft geschreven. Fijn dat je luistert naar People Power.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Filene, leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
Je bent van alles, zoals iedereen tegenwoordig. Trainer, coach, directeur bij vistrainingen. Yep. We hebben jouw fijne collega Tika Peeman regelmatig in de uitzending. Yep. Nou, leuk om jou nu ook in het echt te ontmoeten.
Ja.
Dus dat is altijd super tof. We zouden het over heel veel dingen kunnen hebben. Want we kunnen het over leiderschap hebben. We kunnen het over teamcoaching hebben. Allemaal dingen waar jij je mee bezighoudt. Maar we gaan het hebben over kanker op de werkvloer.
Ja.
Waarom is dat zo? Waarom dit onderwerp?
Nou, is het niet al überhaupt een beetje spannend om te zeggen kanker op de
werkvloer? Ik vind het zo'n rot woord.
Ja, nou, ja,
ik ben echt opgegroeid met dat je dat woord eigenlijk... Ja. Vroeger mijn ouders zeiden dan K zelfs. Ja. Die spraken het woord niet eens uit.
Ja, dat kan ook nog van kloten zijn natuurlijk.
Ja, nee, maar dit was echt...
Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond. Daar is het een heel normaal woord op straat.
Ja, nee, dat klopt. Ik heb ook 10 jaar in Den Haag gewoond, ja.
Ja, dan krijg je dat. Nee, maar dat is... Juist omdat het zo ongemakkelijk is om te zeggen, heb ik het erover. Omdat het echt heel veel mensen zijn ziek. Of die hebben kanker, of die hebben kanker gehad. En dat doet best wel wat met je. En dat doet ook heel veel met een team als iemand in een team ziek is.
Ja.
Moeten we het erover hebben?
Ja. En we moeten het er misschien ook over hebben, omdat het jou zelf ook is overkomen.
Ja, dus het komt niet uit de lucht vallen.
Nee.
Ik ben 11 jaar geleden ziek geweest.
Hele jonge
ook
leeftijd
aan mij
dus.
Ook, hè? Dus ik zeg ook ziek. Ik ben ziek geweest.
Ja.
Tegenwoordig merk ik ook dat ik tegen mensen, ik masseer het dan een soort van in. Dus dan zeg ik eerst, 11 jaar geleden ben ik ernstig ziek geweest. Dan laat ik dat even indalen. En dan zie je mensen al denken, oh, dit
is... En vragen mensen dan, goh, wat had
nee,
je dan?
Durf niet zo? Nee. En dan zeg ik daarna, als het onderwerp relevant is, in ieder geval zeg ik ja. Ik heb Hodgkin gehad. Dat is dan nog iets. En dan moeten mensen nog een beetje naar. En dan zeg ik, ja, dat is lymfeklierkanker. Ja, dus ik doe het in stapjes. Maar het is gewoon kanker. Ja.
Wat is dat dan? Waarom ligt er zo'n... Nee. Waarom ligt er zoiets zwaars op? Jij bedoelt, het is natuurlijk super klote als je het krijgt.
Ja, het is... Ik denk dat met alle heftige dingen zo is. Iemand wiens kind overlijdt, ja, daar durven we het ook niet over te hebben. Of
nee, ja.
Iemand die zwaar depressief is, ja, daar vragen we ook niet naar. Het zijn allemaal zulke gevoelige dingen. En juist door die gevoeligheid wordt er een soort verkramping. En dan hebben we het er maar niet meer over.
Ja.
En dan wordt het nog ongemakkelijker.
Ja. Denk je dat het ook... Kijk, ik kom nog... Jij bent een stuk jonger dan ik. Laten we dat even duidelijk maken. Denk je dat het ook komt een beetje van vroeger? Want vroeger was het zo, in mijn jeugd, als mensen kanker kregen, dan gingen ze bijna altijd dood.
Ja.
Tegenwoordig, gelukkig, is er voor heel veel mensen een hele goede behandeling. En sterker nog, heel veel mensen herstellen van kanker. Gelukkig maar.
Mm-hmm.
Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor mij in ieder geval, weet ik, van die druk van vroeger en dat heftige van vroeger. Van van kanker ga je dood.
Ja.
Dat hangt er bij mij ook nog wel boven.
Ja, dat zou kunnen. En misschien voor mijn generatie, de millennial, zitten bijvoorbeeld ook heel erg in films. Hè? Dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n komt een vrouw bij de dokter. Dus toen ik ziek werd, dacht ik, oh, dit wordt gevalletje, komt een vrouw bij de dokter. Dus ik hang de hele dag kotsend boven de wc en mijn man gaat er vandoor met iemand anders. Wedden dat het zo zal gaan, want ja. Ja, dat is waar de films over gaan en wat je ziet in de films. Iemand die wordt super, super ziek van chemo. Ja, ik heb gelukkig nooit hoeven overgeven van chemo. Ik voelde me niet top. Aan het begin overigens wel, want ik was heel ziek door de kanker zelf. En toen kreeg ik behandelingen en toen ging het weer veel beter met me. Kreeg ik veel meer energie, zag ik er veel beter uit omdat ik weer wat aankwam. En op een gegeven moment kwam daar wel een dipje in en kreeg ik last van de behandelingen zelf. Maar ja, we halen vanuit onze omgeving en de wereld waarin we leven, halen we die informatie. En dan denken we maar, als het iets onbekend is, dan denken we dus dat het voor ons ook zo zal zijn.
Ja, dus de beelden die erbij horen, het is natuurlijk een vreselijke ziekte, maar de beelden die erbij horen, die zijn misschien wel de meest vreselijke beelden die je dan ook... Want ja, anders is het niet spectaculair
genoeg om het in de film
te stoppen. Nee. Natuurlijk. Als iemand zegt, nou, ik ben aan een chemo, het valt best wel mee.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je had over mij niet per se een film moeten maken.
En mijn man gaat niet vreemd.
Nee, dat is de loyale golden retriever die elke dag met me meegaat uit het ziekenhuis.
Ja, die voor me zorgt. En saaie film.
Hele saaie film.
Dat gaat hem niet worden. Nee. Hé, maar oké. Hoe was dat voor jouzelf? Om... op zo'n jonge leeftijd ziek te worden. Kanker te krijgen, zie je? Zeg ik het ook al.
Ja.
Kanker te krijgen. En dan, want jij werkte ook ergens.
Ja, ik werkte toen net een half jaar bij VIS. Dus het trainingsbureau waar ik nu directeur van ben.
Ja.
En bij VIS was het in die tijd zo dat als je als junior begon, dan zou je een half jaar intern een opleiding krijgen. En na een half jaar zou je een soort examen, zeg maar, even moeten doen. En op basis daarvan... Dus dan zou ik een training moeten geven met collega's erbij. En op basis daarvan zou besloten worden of ik een vast contract zou krijgen. Want ik had een tijdelijk contract. Dit stond 2 weken nadat ik de diagnose kreeg gepland. Dus ik kreeg die diagnose. En toen dacht ik, ik raak nu dus 3 dingen kwijt. 1 is mijn man.
Ja, want die gaat vreemd.
Die gaat vreemd.
Die gaat niet vreemd overigens. Dit.
Als nee, dat is dus niet gebeurd.
Als je net bent ingeschakeld. Hè,
dat is niet gebeurd. Nee, het is niet gebeurd. 2 is, ik raak mijn vakantie naar Corsica kwijt. Want we zouden die zomer naar Corsica gaan. Ik denk, dat kan ik ook op mijn buik schrijven. En ik raak mijn werk kwijt. Want welke werkgever is er zo gek om een kankerpatiënt aan te nemen? Nou, die van mij dus, gelukkig.
Ah. Maar jij hebt het verteld. Dat hoeft niet, hè? Volgens de wet hoef je niet te vertellen dat je kanker hebt.
Nee.
Als je gewoon door kan werken, dan is er op zich... Maar jij hebt de kaarten op tafel gelegd.
Ja, dat is ook echt het bedrijf waar ik in werk. Ja. Dus het zou heel vreemd zijn als een van mijn collega's iets van deze orde zou niet op tafel zou leggen. Wij zijn een organisatie waar we eigenlijk alles op tafel leggen. Misschien voor de buitenwereld die zou denken, nou, is dat allemaal nodig?
Ja.
Maar dat is wel wie we zijn. Dus ik kreeg, mijn collega's waren heel ondersteunend, heel supportive hierin. Ik kan het me niet voorstellen als iets van deze orde, van deze grootte je overkomt. Dat je dat dan niet op de plek waar je meer tijd kwijt bent dan thuis.
Ja.
Hè, dat je dat niet op die plek kan delen.
Ja, het zegt wat over hoe je je voelt over je werk natuurlijk, hè?
Ja.
Als dat zoiets gebeurt.
Ja.
Zodat wij ook allemaal met een goed gevoel weer doorgaan naar de rest van deze aflevering.
Ik leef nog.
Hoe is het nu met je?
Ja.
Je leeft nog? Ja, dat hadden we ongeveer gemerkt.
Ja, ja. Ik was 25, bijna 26 toen ik die diagnose kreeg. Toen heb ik 16 chemokuren gehad, verspreid over 8 maanden. En toen werd ik, dus 25 mei kreeg ik de diagnose op kanker. En 9 februari kreeg ik de diagnose, je bent weer beter. En die kanker is nooit teruggekomen. Ik heb best een pittig herstel gehad. Ik vond het herstellen van kanker zwaarder dan de kanker zelf. Dus ook dat met betrekking tot, daar zullen we het zo meteen nog over hebben, over teruggaan naar je werk. Ja, dat is echt wel een onderschat. Fenomeen bij werkgevers en bij patiënten overigens ook. Hè? Dus ik dacht ook, hatsieflatsie, doen we even. Ja. Ik heb er bijna een jaar uitgelegen voor mijn gevoel. Ik had mezelf 6 maanden gegeven. En dan ga ik gewoon weer 40 uur werken. Ga ik gewoon weer 4 dagen in de week trainen en een dagje voorbereiden. Ik ga gewoon weer naar alle feestjes. Ik ga gewoon die berg beklimmen op Corsica. Want daar ging ik dan eindelijk naartoe.
Ja.
Ja, dat werkte niet zo.
Dat is toch even anders. Ja. Nou, daar gaan we het zo nog veel meer over hebben. Want daar valt veel van te leren. Waarom moeten we het over dit onderwerp hebben? Wat zie jij gebeuren in organisaties waardoor jij zegt van nou, dit is de reden waarom ik dat boek ben gaan schrijven?
Ja, je zei al iets, hè, over volgens de wet hoef je het hier niet over te hebben. En ik zou willen dat er een regel was, doe maar wel. Ik bedoel, je kan mensen natuurlijk niet verplichten. Maar we zijn zo bijna bang om iets verkeerd te doen. En dat zijn veel leidinggevenden en werkgevers. Die doen natuurlijk ook snel iets verkeerd tegenwoordig. Hè? Er komt gauw iets in de media. Die durven bijna niet meer te vragen. Ik ga niet eens voorbeelden noemen, want ik durf het al niet eens.
Nee.
Dus het is allemaal zo precair geworden. En dat helpt niet als je mensen weer terug aan het werk wil krijgen. Ik denk dat als we daar wat losser in worden en wat meer inzetten op de mens achter de werknemer en het wat meer met elkaar hebben over joh, hoe is het met je, in plaats van wanneer kun je weer aan het werk, dan krijg je mensen die veel sneller weer aan het werk komen en ik denk dat je er hele loyale werknemers van krijgt. Kijk naar mij, ik zit er inmiddels 11 jaar.
Ja. Maar zie je dan, als je dan, want je loopt bij veel organisaties rond, wordt er dan een soort van omheen gelopen? Ja, ja. Wordt het geprotocoliseerd? En is het menselijke eruit gehaald?
Ja, dus. En nou kom ik dus. Ik kom niet per se heel veel mensen tegen die kanker hebben en zijn uitgevallen. Maar als het gaat over verzuim, dan krijg je natuurlijk alle situaties. Of het nou burn-out is, of depressie, of wel kanker, of andersoortig verlies of zo. Waarom mensen thuis zitten. Ik zie leidinggevenden. Die durven überhaupt bijna niet te bespreken. Wat moet ik hiermee? Ja. Omdat dat al. Dan hebben ze al het gevoel dat ze zich op glad ijs begeven. Omdat ze eigenlijk niet mogen zeggen dat er iemand in de ziektewet zit of zo. Of
ze durven het nog niet eens met, zeg maar, HR-mensen of met hun andere leidinggevenden te bespreken. Van joh, ik heb.
Nee, met het team dus helemaal niet. Want ja, dat mag ik niet zeggen. Ik mag wel zeggen dat er iemand thuis zit, maar niet waarom. Ja, nou, succes met dat gesprek voeren.
Ja.
Want dan heb je allemaal collega's die iedere dag met, laten we er Jantien noemen, werken. En ineens zit Jantien thuis. En een deel weet het wel, want Jantien heeft wel een appje gestuurd met het gaat niet zo goed. Maar hè, dan mogen ze niks zeggen. En een leidinggevende die houdt het ook maar in het midden.
Ja.
Ja, laten we het er dan maar helemaal niet over hebben.
Ja. En ik voel hem gewoon wel hoor, maar waarom is dat niet goed? Wat gaat er dan mis?
Nou, op individueel niveau gaat er dan denk ik iets mis met hoe Jantien straks weer terugkeert. Of Jantien überhaupt terugkeert.
Ja.
En in wat voor soort team. Ik denk op organisatieniveau gaat er iets mis, omdat het gaat over hoe gaan we met elkaar om.
Ja, 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 ja.
En ik denk dat daar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Ik denk dat we vaak denken in KPI's en in doelen en in taken en in functieomschrijvingen. En in de basis gaat dit over hoe gaan we met elkaar om.
Ja, dat vind ik een hele mooie dat je dat zegt. Want het is toch een beetje when the going gets tough. Hè?
Ja.
Dus je kan. Nou ja, jij doet je ongetwijfeld ook. Er zijn allemaal leuke teambuilding sessies. En we hebben waarden op de muur. En we doen trainingen. Het goede gesprek. Het mooie gesprek. Het fijne gesprek. Het
moedige gesprek.
Moedige gesprek, ja, het weet ik veel wat voor gesprek. En iedereen doet dat braaf. En dan, dit zijn de momenten dat je laat zien dat het allemaal klopt. Toch?
Ja.
En dat het niet alleen maar woorden zijn op een muur. Maar dat het klopt. Als er dan aandacht bij die waarde staat of dichtbij of familie of nou noem ze allemaal maar op. Ik denk dat als je aan het luisteren bent, kijk maar even naar die muur of naar dat boekje of die website. Daar staat vast zo'n soort woord bij.
Precies, ik denk
team.
Dat dit...
There is no I in team. Wordt jou misselijk?
Marketingbureaus kunnen er ook wat van, hè? Nee, ik denk dat dit het moment is waarop naar boven komt. is dit gewoon iets wat in een jaarplan staat? Of is dit echt ons DNA en onze cultuur?
Ja.
En ja, daar zal je wel. En we hebben er net grappend hebben we dat genoemd, het moedige gesprek over moeten voeren. Dat is echt geen leuk gesprek. Dat is rete spannend. Je bent je iedere keer aan het afvragen, ja, mag ik dit wel vragen?
Nee, ik merk het nu al. Ik merk dat ik gewoon haper in de intro. Ik haper nooit. Ja, ik haper heel vaak in de intro. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn zinnen verkeerd heb geschreven. Maar ik merk dat ik haper in de intro. Omdat het over kanker gaat.
Ja.
Omdat ik dat woord gewoon bijna mijn mond niet uitkrijg.
Ja. Ja.
En dan heb ik een paar jaar geleden met een hele fijne partner. Waar we veel mee hebben samengewerkt. Die kanker kreeg. Ik heb bij haar thuis aan de keukentafel met haar manager gehad. Over, goh, hoe doe je dat nou eigenlijk samen?
Oh ja?
Ja, super tof.
Ja.
Maar ook daar merkte ik dat ik kreeg het bijna mijn mond niet uit.
En die manager?
Wat ik heel mooi vond aan dat gesprek. Ik moet het wel even teruggaan, dus een paar jaar geleden. Wat ik heel mooi vond aan het gesprek is dat ze. Is dat hij zei. Hij staat dicht bij zijn mensen en hij heeft het op heel veel vlakken heel goed gedaan. Maar hij zei ook, ja, ik heb ook gewoon dingen geleerd. Omdat je gaat toch een beetje ook denken voor iemand. Of
ja.
Zo. Je gaat toch denken, oh ja, laat ik haar maar met rust laten. Of juist niet. Of weet je, dus.
Ja.
En dat houdt het natuurlijk ingewikkeld.
Ja.
Nou ja, iedereen die een relatie heeft, weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om veel met een mens om te gaan. En zeker met een mens die in een hele. In een crisissituatie zit die gewoon hartstikke ziek is.
Ja.
Die kanker heeft. Ja, ik ben maar een beetje aan het oefenen.
Ja, goed zo.
Door veel te zeggen.
Kanker, ja. Ik heb vorige zomer heb ik een lezing gegeven. En het ging over dit onderwerp. En toen zei ik helemaal aan het begin. Ik zeg, jongens, we gaan het er toch over hebben. Ik zou het ook fijn vinden als jullie me vragen kunnen stellen. Of het met elkaar hierover kunnen hebben. Dus ik ga zo meteen aftellen. En dan gaat iedereen zo heel hard kanker roepen. Want dan is het er gewoon maar even uit.
Het
was een heel vreemd moment. Maar daarna was het wel zo klaar.
Ja, bizar. Ik vind dat een hele mooie. Het laat eigenlijk dit soort momenten laat zien waar je van gemaakt bent.
Ja.
Toch? In plaats van wat je ooit bedacht hebt.
Ja, precies.
Ja. Dus het is ook een soort van. Step up of zo. Toch?
Als je dat kan.
Ja.
Ja, dit is wel het moment waarop je het maar even moet laten zien.
Ja.
Uit wat voor hout ben je gesneden.
Ja, als jij manager bent en je bent een leider, dan is dit het moment om te laten zien. We snappen dat het hartstikke moeilijk en ingewikkeld en verdrietig enzovoorts allemaal is. Dat je dat kan.
Ja.
Of dat je het niet kan. Dat is ook prima, maar dan moet je dat in ieder geval wel snappen. Maar niks doen is vreselijk.
Geen optie.
Oké. Wat dan wel? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Met Filene Manger-Cats in de studio. Trainer, coach, directeur van vistrainingen. En bijna auteur van haar eigen boek.
Ja, dat ligt er een beetje aan wanneer je auteur bent. Is dat als je een boek geschreven hebt of als het is gedrukt?
Oh, dan moet ik in het Engels zeggen ze dan published author.
Ik nu author.
Je bent nu author.
En dan ben ik nog niet published author.
Nee. Maar wel bijna.
Bijna.
Wanneer komt het?
Ik hoop als het goed gaat. 25, 26 mei.
Oh,
op de dag van mijn diagnose. Ik dacht, dat is leuk. Mijn cancerversary.
En het boek gaat heten. Dat is ook mooi. Dan hebben we de commercials ook gelijk.
Ja, leuk. De titel van het boek heet is Kanker nog bellen?
Ja.
En het is een handboek voor steun bij kanker.
Kijk. Nou, in het kader van... Steun bij kanker. Gaan wij onze luisteraars, als ze nu nog luisteren, of misschien zijn ze weggerend omdat ze dit gewoon een heel heftig, spannend onderwerp vinden. Maar voor iedereen die nog aanwezig is, dank jullie wel. Wat fijn. Je hebt goed geluisterd. Want het belangrijkste is dat je er iets mee doet.
En dat je blijft.
Toch? Dat je blijft.
In contact blijft.
Dat je blijft en dat je er iets mee doet.
Ja.
Dus, maar eerst maar even terug. Waarom is het zo belangrijk dat het werk een rol blijft spelen in het leven die van iemand die kanker heeft. Want je zou ook kunnen zeggen, oh, dat is even helemaal niet meer belangrijk. Ja. Afschakelen, punt. We zien je wel weer terug als het voor weer gefixt is.
Ja, en dit bestaat ook, hè? Dus dit is voor sommige mensen natuurlijk ook. Kijk, je hoort ook wel mensen die waren helemaal kanker gehad, was bijna dood. En toen is mijn hele leven, mijn prioriteiten zijn helemaal op z'n kop.
Ja.
Dus werk doet er voor mij niet meer toe. Ja. Good for you, man. Ga je leven leiden zoals je wil.
Ja.
Maar ik denk dat voor de meeste mensen die ziek zijn, geldt dat werk nog een soort... Ja, ik vind purpose altijd een beetje vies woord.
Nut.
Nut geeft. Hè, dan heb ik nog iets nuttigs te doen. Ben ik niet alleen maar de patiënt. Want dat is zo verschrikkelijk om alleen maar die patiënt te zijn. En als je werk je dan ook nog ongevraagd buiten beeld houdt. Ja, dan word je dus weer eens bevestigd in dat... Ja, je bent een patiënt. Ja. Maar ja, ik had kanker. Ik was niet ineens invalide. Ik kon niet eens mijn werk niet meer doen. Dus ja, ik vond het heel fijn om daar nog wat mee te doen. Ik heb nog trainingen staan geven met een pruik op. Dus ja, en op een gegeven moment kon het niet. Dus er waren ook echt wel momenten dat ik echt niet meer kon werken.
Nee.
Of dat ik mijn werk, dat ik niet meer getraind heb, maar nog wel bij teamoverleg was of zo. Omdat ik wel de verbinding met mijn team wilde houden. Dus er zijn allerlei variaties in. En je weet het gewoon niet zo goed. Van tevoren weet je het niet. Hè, als ik een diagnose krijg, je hebt kanker. Ja, weet ik veel of ik over 3 maanden wil werken of niet. Weet ik veel of ik over 3 maanden kan werken of niet.
Ja, ja, want die zekerheid, dat vind ik wel interessant. Een van mijn beste vrienden die heeft een paar jaar geleden echt heel heftig kanker gehad. Die is gelukkig schoon, verklaard. Maar die zei ook van ja, ineens is je toekomst onzeker. En ja, het stomme is natuurlijk, hij moest laatst weer in de PET-scan. En toen zei hij, was hij ook weer, zei hij, ja, ik denk dat het wel goed zit. Maar ja, de optie dat je het weer krijgt, is ineens, die is er altijd natuurlijk. Maar nu is hij ineens heel realistisch.
En nu weet je hoe het was. Dus is het nog beangstigender om daarover na te denken.
Ja.
En jij ligt onder die PET-scan en al je vrienden niet, weet je wel? Het is, je begeeft je al in een wereld.
Maar je leeft natuurlijk best wel ignorant eigenlijk. Zolang je aanhalingstekens, nou ja, inderdaad, gezond, dat weet je meestal niet eens. Maar zolang je nog niemand heeft gezegd, je bent ziek.
Ja.
Ben je gewoon plannen aan het maken en zeg je, nee, tuurlijk, ik ga in november die training doen.
Ja,
en dan heb je kanker inderdaad. Ja. En dan is het ineens onzeker. Maar het was altijd al onzeker.
Ja. Ja.
Dat is het gekke natuurlijk.
Ja. Ja, alleen nu weet je zeker dat je het niet weet. Nu weet je, de kans is gewoon wat groter dat je je dan op een andere plek bevindt dan als je gezond bent.
Ja. Oké, okay, laten we naar die leidinggevende gaan.
Ja.
Want die is altijd de bok. Die moet het altijd oplossen. Ik denk dat we het ook nog wel even over de collega's gaan hebben. Want die spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Zullen we maar gewoon even vanaf het moment beginnen dat duidelijk is dat iemand ziek is?
Ja.
En dan laten we maar doen dat diegene ook open is over haar of zijn kanker.
Ja. Kijk, over wet en regelgeving kan ik je niet zoveel vertellen.
Nee, want maar dat vind ik ook helemaal niet leuk.
Gelukkig.
Nee.
Misschien zou ik het moeten weten omdat ik zelf directeur ben nu. Maar ik heb geen mensen in dienst. Dus ik geef leiding aan een stelletje ZZP'ers. Die mogen dat dan... Nee, dat is... Ik denk dat ik nog wel een goed gesprek met ze voer. Maar ik hoef ze niet naar de arbodienst te sturen in ieder geval. Die kwam bij mij natuurlijk om de hoek kijken. Dus ik moest met een bedrijfsarts gaan praten. Nou, de eerste vond ik zo'n...
Flapdrol.
Flapdrol. Ja, ik zat even te denken welk woord...
We zijn zo goed ingetuned. Ja.
daar heb ik een klacht tegen ingediend. En toen kreeg ik een nieuwe bedrijfsarts. En daar had ik het allemaal een beetje mee te doen. Maar die zijn natuurlijk... Die zijn op aarde om je zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
Ja.
Dus daar zit best wel wat druk achter. Wat mij betreft hoef je dan als leidinggevende dat dus niet meer te doen. Dat doet iemand anders voor je.
Ja, ja, ja.
Dus ga dan als leidinggevende op het menselijke stuk zitten. Welk ander stuk is er, zou je kunnen... maar ga dan op het menselijke stuk zitten en ga dan met iemand in gesprek over hoe gaat het. Niet hoe gaat het met betrekking tot je werk, maar het begint met hoe gaat het vandaag... Of nu, op dit moment. Of hoe gaat het mentaal? Ja, of hoe gaat het fysiek?
Oké, okay, dan gaan we gelijk super praktisch maken. Want iedereen vraagt natuurlijk altijd hoe gaat het?
Ja.
Hè? En dat kun je natuurlijk op 19 verschillende manieren vragen. Ja. Hoe doe jij dat? Hè? Hoe zorg jij nou dat je duidelijk maakt als vragensteller... dat je het echt wil weten en dat het niet is... hoe gaat het? Goed.
Nee, ja. Nou, door in eerste instantie je moment en je plek te kiezen.
Oké. Okay.
Daarvoor. Dus stel ik kom op mijn werk omdat ik heb gedacht... nou, ik voel me wel goed vandaag en ik weet dat er een teamoverleg is... en ik wil wel even aanhaken. Dan, wij zijn knuffelaars bij VIS. Dus dan kom ik binnen en dan als je me dan een knuffel geeft als leidinggevende... en je zegt, hey Phil, hoe is het? ja, dan geef ik je best antwoord op hoe ik hier naartoe ben gekomen vandaag. Maar niet op de grote vraag, hoe is het?
Niet als iedereen in die ruimte zit, nee.
Nee. Dus kies je een moment daarvoor. Als je er ook echt zelf aandacht voor hebt en tijd voor hebt. En als je echt het antwoord wil horen. Dus ik denk dat we het heel vaak vragen en dan denken, oh shit. Ik hoop niet dat ze nu gaat zeggen dat
ik antwoord
ga, want ik moet lijn 11 nog halen. Dus,
ja.
Nee, dat, je moet wel tijd hebben voor het antwoord.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het dan ook weer tegenovergestelde gaat doen. Dat je zegt, heb je zo even tijd voor me of kom even binnen. Want dan wordt het weer heel zwaar. Dus ik ga het ook, ja, ik probeer ook een beetje te bedenken hoe... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen dit gewoon. Die hebben daar gewoon talent voor. Die zijn super empathisch. Die weten aan, dit is wel het moment. Die denken daar nooit over na. Die doen het vanzelf goed.
Ja.
Die mensen, fijn dat je luistert. Je doet het hartstikke goed.
Ja.
Vooral zo lekker blijven doen. Ja. Maar wij zijn er natuurlijk vooral voor de mensen ook. Die overigens denk ik in de meerderheid zijn.
Die hier wat mee worstelen.
Die voor wie dit gewoon niet vanzelf gaat.
Ja. En overigens voor mij ook niet, hè. Dus ik heb een tijdje geleden iemand in mijn straat en haar dochter was overleden. Nou, ik merkte bij mezelf dat ik haar een week heb proberen te ontlopen, omdat ik niet wist wat ik moest zeggen.
Ja.
Op een gegeven moment dacht ik moet iets. Alles is beter dan niks doen. En het gaat hierover ook. Dus stel een vraag, hoe onhandig ook,
ja,
maakt niet uit. Het is allemaal beter dan niks doen. Het is allemaal beter dan denken, nee, ik weet niet of ik dat mag vragen. Of nee, dat durf ik niet.
Ja.
Dus dan
zeg je dat er dan ook bij? Want dat kan natuurlijk ook helpen.
Als je zegt, ja, ik weet niet zo goed of dit een onhandige vraag is.
Ja.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja. Of hoe is het? Of is dat een rotvraag nu?
Ja.
Tuurlijk. Iemand die kwam een keer tegen en zei, hey, Phil, alles goed? Oh nee, dat kan ik natuurlijk niet meer zeggen, want natuurlijk gaat niet alles goed.
Ja, ja, ja.
Ja, dat ook aandoenlijk.
Ja. Maar dan is het, ja, dat is het toch? Dan is het aandoenlijk en dat is toch heerlijk?
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, daar kun je dan wel wat mee. Dan is er al een gesprek begonnen.
Ja, oké. Okay. Dus daar eerlijk over zijn. Als je het ongemakkelijk vindt, moeilijk vindt, ingewikkeld vindt, zeg het gewoon.
Ja.
Dat snapt iedereen.
Ja.
Dus niet in het werkoverleg. Niet geheel onbelangrijk. Ook niet zeggen, joh, heb je over 3 uur even tijd? Want dan...
Ik moet even met je praten.
Ja, of ik schedule even iets. Ja. Ik schiet even een afspraak in. Dan kunnen we het even over je kanker gaan hebben.
Nou ja, en veel mensen die zijn dan ook... kijk, als het niet zo goed met je gaat en je weet niet wanneer je aan het werk kan, en je weet ook dat het feit dat jij bent uitgevallen betekent dat je collega's harder moeten werken. Dat is natuurlijk super spannend. Dus het vooruitzicht dat ik met je in gesprek moet en dat jij me dan gaat vragen wanneer ik weer aan het werk kan. Ja, daar zou ik heel erg tegenop kunnen zien.
Ja.
En is in mijn geval nooit zo geweest. Ik had natuurlijk eigenlijk ook nog geen werk, want mijn contract zou aflopen.
Ik wou net zeggen, je hebt alleen maar een opleiding gedaan, een halfjaartje.
Ja, nou ja, nee, ik moest ook aan de bak, hè.
Ja, je hebt gewoon, bent gewoon door gaan werken.
Ik heb ook wel doorgewerkt, maar dat blijft natuurlijk een ingewikkeld verhaal. Want je wil iemand niet buitensluiten, maar je wil iemand ook niet overvragen. Ja.
Ja, en je wil iemand ook beschermen tegen zichzelf, voor zover dat nodig is.
Ja.
Maar ook weer niet te veel pamperen. Ja, dus het is koorddansen.
Ja. Ja, en dat is het. En ja, tough luck, had je geen leidinggevende moeten worden. Dit hoort erbij.
Ja.
En wat mij betreft zijn dit ook de mooie momenten van het leidinggeven. Hier kun je echt zo verschrikkelijk veel betekenen voor mensen. Want je kan er echt voor zorgen dat ze nog graag verbinding houden met hun werk. Dat ze nog het gevoel hebben dat ze van waarde zijn. Dat is wel wat jij als leidinggevende mogelijk kan maken.
Maar los van het feit dat je dus geïnteresseerd moet zijn in hoe is het met iemand. Mm. En daar het gesprek over voeren samen. Op een moment waarbij het niet beladen is. En waarbij je niet 3000 mensen omheen staan. Dus even een fijn moment zoeken. Ja. Waar je de tijd hebt en je echt geïnteresseerd bent. En niet denkt, oh, ik heb zo die meeting en ik moet de presentatie nog geven. Oké. Waar moet je het met elkaar over hebben nog meer? Wat zijn de dingen? Want je had het al even over, wil iemand doorwerken? Mm. Hoeveel wil iemand doorwerken? Heeft die bescherming tegen zichzelf nodig of juist niet?
Nou, dit zijn allemaal best wel mooie vragen, toch?
Ja.
Hoe sta je erin? Hoe kijk je naar je werk? Zijn je prioriteiten ineens anders? Of misschien wel niet? Wat vind je nog fijn om te doen? Waar word je blij van? Waar krijg je? Is het mogelijk om nog ergens energie van te krijgen? En zo ja, wat is dat dan? Vind je het fijn om op deze plek te zijn überhaupt? Ook al hè, kun je misschien met je qua energie niet zoveel doen, maar vind je het fijn om hier te zijn? Waar moeten we het over hebben? Waar moeten we het niet over hebben? Ja. Wat mag ik je vragen? Wat mag ik je beter niet vragen? Moet ik je tegen jezelf beschermen? Stieker heeft wel eens gezegd, ja, jouw kennende. Ga jij zo meteen heel hard. En ik wil je al die vrijheid geven. Maar ik wil ook samen met jou zorgen dat je straks niet uitvalt omdat je te hard bent gegaan. Hoe kunnen we dat doen?
Ja.
Wat heb je daarin nodig? Ja, dat is koorddansen. Ja. Het is ook een beetje puzzelen.
En het grappige is, hè, als je, want jij flapt die vragen er even gewoon achter elkaar uit. Ik hoop dat je allemaal mee hebt zitten schrijven. Want het zijn allemaal goede vragen. En toch is het moeilijk.
Ja. Ja, het is moeilijk omdat het over iets heel gevoeligs gaat. Omdat, weet je, ik ben nu niet ziek. En voordat ik ziek was, had ik al moeite met de vraag, hoe is het eigenlijk met je? Ja, en dan...
Want?
Ja, weet ik veel, gevoelens en gaven. En ja, hoe gaat het eigenlijk met me? Zo,
ja,
van die levensthema's.
Ja, jeetje.
en dan gebeurt er zoiets groots. En dan wordt het allemaal zo... Het is zo dubbel. Het is zo complex wat er dan allemaal gebeurt. Want ja, het is doodeng. En ja, het voelt ook alsof je ineens in de kern van het leven zit. Wat heel vet is. En aan de ene kant voelde ik me super eenzaam op momenten. En aan de andere kant voelde ik me extreem verbonden met mensen. En aan de ene kant was het klotezooi. En aan de andere kant was ik super dankbaar voor alles wat ik ervoor terugkreeg. Dus die complexiteit. Ja, ik had ook de koorddansen daartussen.
Ja. Ja, het grappige is het een beetje het gevoel wat ik ervan krijg. Is dat het een soort van... brandpunt wordt. Mm. Ik weet niet zo goed waarom ik dat zeg, maar als ik het ga uitleggen, dan snap ik het misschien zelf. Het is een brandpunt van het leven, dus alles wordt ineens duidelijker of zo, of scherper.
Ja.
Maar ook in de relatie die je hebt met je werk, ja. Ook de rol van die leidinggevende, ook de cultuur in de organisatie, ja. Alles wordt ineens op scherp gezet.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk van wat gebeurt er dan?
Wat komt er dan naar boven?
Wat ik heel erg zit te denken is, als je je wil voorbereiden hierop, dan heb je er in ieder geval voor te zorgen dat je, want dat gesprek voeren over hoe gaat het met je, is een stuk makkelijker als er nog geen kanker in is.
Ja,
zeg
je kan
maar.
Niet oefenen.
Ja, toch?
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we zijn toch mensen, we maken toch allemaal ingewikkelde, complexe, dubbele... Of een beetje moeilijke dingen mee los. Zonder dat het zo extreem die categorie van kanker hoeft te zijn.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook mensen die een scheiding meemaken. Of weet ik veel. Of wiens kind naar het buitenland emigreert of zo. Dat zijn ook ingewikkelde dingen.
Ja, maar al zijn het maar hele kleine ingewikkelde dingen.
Ja.
Toch?
Ja.
En ik denk dat als ik naar mezelf kijk. Ik was een... best wel slechte leidinggevend. Nou ja, ik denk dat ik een hele leuke... maar ik ben wel voor heel veel dingen weggelopen. Dus ik was een leuke leidinggevend... maar ik ben wel echt wel... ik dacht, ik heb heel veel dingen laten liggen. Ik vond het ook eigenlijk vooral niet zo leuk. Ik had niet zoveel zin om de halve psycholoog te spelen. Dat gevoel.
Ja, ja.
Dus ben ik er ook mee gestopt. Doe het niet meer. Maar waarom ging deze rabbit hole nou weer in?
Nou, we kunnen daar best even induiken. Hoor. Waar liep jij voor weg, Glenn?
Hou op. Komt de coach ineens boven bij jou.
Oh yes. Dat was zo.
Nee, ik ben niet zo goed in conflicten. Dat ben ik gewoon niet zo goed in. Mm. Dus op het moment dat... En nu wel beter. Maar ja, ik ging leidinggevende op mijn 24ste. Nou, dat was... wie dat bedacht heeft. Die was niet goed bij zijn hoofd. Dus mijn toenmalige leidinggevende en ik zelf. Maar... ik denk dat je... dat je heel veel kunt voorbereiden door gewoon jezelf dat voor te nemen.
Nou ja, we hadden het net over wat komt er in zo'n crisissituatie naar boven drijven. En ik denk dat je nu kan bouwen aan je cultuur en aan wat er dan straks komt bovendrijven. Komt er ontkenning bovendrijven? of het wegduwen van iets, of de olifant in de porseleinkast. Of komt er een open gesprek, wat heel kwetsbaar is en superspannend.
Ja.
Ja.
Ja, want wat je ook nog eens een keer hebt natuurlijk, is laten we hopen dat je een hele fijne, verbonden, open cultuur hebt. Ja. Dan komt er natuurlijk ook nog eens een keer gewoon, los van degene die kanker heeft, hebben de collega's die goed met elkaar omgaan, waar misschien wel vriendschappen zijn, die hebben natuurlijk ook gewoon verdriet en angst en noem maar op. Ja, daar moet je ook nog wat mee. Dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Fileen Manger-Katz, de gast, trainer, coach, directeur van vistrainingen en auteur van het boek...
Kanker nog bellen?
Ja, dat eerste woord wist ik nog. Kanker nog bellen. Ja, dat is wel een goede vraag natuurlijk. Maar we gingen het hebben, los van het feit dat we het aan het einde ook nog even nog mega praktischer gaan maken. Eerst even dat team. Want het feit dat natuurlijk iemand in je team kanker krijgt, dat doet ook iets met het team. Dus ja, wat heb je daar te doen als leidinggevende?
Ja, ik moet even denken aan, in ons geval hadden wij een andere collega die was ook ziek, had ook kanker, die had leukemie en die is overleden. Ik denk 2 maanden nadat ik de diagnose kreeg.
Och.
Ja, dus het is ook de soort van geschiedenis die je hebt als team met dit thema.
Maar was jouw collega, was die al ziek?
Toen jij de diagnose... Nee, die was jaren daarvoor al ziek geweest. Okay. En die werd toen opnieuw ziek. Ja, dus dat was echt bizar wat wij als team hebben meegemaakt in die tijd. En ik denk, als er zoiets gebeurt, Glenn, dan gaat het echt over, kun je elkaar daarin vasthouden? Kun je elkaar vasthouden in de ellende waar je doorheen gaat, maar ook in dat dit voor iedereen anders is? Dus je hebt natuurlijk allemaal een andere relatie met elkaar.
Dat lijkt me best wel lastig. Want er zijn natuurlijk ook, als je inderdaad niet zo'n diepgaande relatie met jou of in dit geval jouw collega hebt, dan is het verdrietig. Maar dan kan je misschien na een week of twee ben je wel weer redelijk oké.
Ja.
En ben je het misschien een beetje vergeten. Maar als het je werkvriendin is, dan gaat het nooit over.
Ja. Ja, en ik denk dat het belangrijk is dat iedereen daar zijn eigen ruimte voor krijgt. Dus dat het ook oké is als dit je wat minder doet. Dat maakt jou niet een minder...
Nee, maar het is natuurlijk wel hoe mensen in elkaar zitten. Hè? Dus je denkt vanuit je eigen verdriet in dit geval. En dan zie je iemand die gewoon alweer fluitend op zijn werk rondloopt en grapjes loopt te maken. En daar vind je dan wat van. Ja. Die vind je dan een lul.
Ja. Ja, misschien moet hij dan iets minder grapjes maken even aan het begin. Dus volgens mij gaat het wel over... En je hebt met je eigen proces te dealen. En je hebt wat om je heen te kijken naar hoe is dit voor de rest.
Ja.
En ik denk dat je daar als leidinggevende de soort van procesbegeleider in bent.
Ja, je bent bijna een soort rouwbegeleider.
Ja, ja.
Hallo hé.
Ja.
Dan komt het weer op hetzelfde neer. Ja, want die fluitende collega die binnenkomt. Ja. En ten eerste moet je hem zelf al aanvoelen dat je denkt oeh. En anders komt er wel iemand naar je toe die zegt in tranen. En die zegt, dit kan niet.
Grappig. Ja.
Dit is nog niet grappig en ik vind het niet kunnen. En weet ik veel het allemaal. En dan sta je weer tussen de partijen. En dan moet je daar weer wat van vinden en doen. En terwijl je eigenlijk bezig was met de implementatie van SAP versie 43.
Ja, ben je natuurlijk, ik bedoel, dat gaat ook door, hè? En klanten zitten ook nog steeds te wachten. En nieuwe systemen, die staan ook te wachten. En dat is ook gewoon het leven.
Ja, daar ben jij wel duidelijk in, hè? Dat is gewoon, ja, helaas, dat hoort erbij.
Ja.
Dat is het leven van een leidinggevende.
Ja, en wat mij betreft is het dus niet het een of het ander. Dus het is niet of de resultaten of de mens. Volgens mij moet dat samen gaan.
Ja.
Ik denk overigens dat dat altijd samen moet gaan. Niet alleen als er iemand kanker krijgt.
Ja. Oké, dus een soort van regisseur. We gaan weer even terug naar die eerste dag, hè? Want ik denk dat het begin is... Ik denk dat het begin belangrijk is. Mm-hmm. Ik weet niet zo goed waarom, maar dat kun jij maar vast
uit. Ja, je bent eigenlijk een soort van... Eigenlijk ben je als organisatie of als team of als leidinggevende een nieuw contract met elkaar aan het afsluiten. hoe doen wij dit met elkaar? Ja,
hoe gaan wij om met verdriet, angst, en, ziekte enzovoort?
Ja.
Ja. Oké, dus dan gaan we de luisterende leidinggevende gaan we helpen.
Ja.
Stel je voor dat gebeurt in je organisatie. Je hebt dat gesprek gehad en je denkt, je hebt ook afgesproken met elkaar gehad van hoe gaan we dit vertellen? Mm. Of wie weet het al? Mm-hmm. En, enzovoorts. Wat ga je dan doen als leidinggevende?
Ja, ik denk dat er zelfs nog een stapje voor zit. Ik herinner me dat ik naast Tika op de bank zat. Bij Vis. En dat ik de hele tijd dacht, waarom zegt ze nou niks? Ik vond het zo ongemakkelijk. Want ik dacht echt, nou, ja, moet ik hier nou echt zelf over gaan beginnen? En toen zei ik op een gegeven moment, ja, Tiek, laten we het dan toch maar over hebben. En ze kijk, maar ja, waar moeten we het over hebben dan? Ja, nou ja, over 2 weken loopt mijn contract af. Dus ja, ik neem aan dat we even moeten bespreken hoe we dit gaan afronden. Nou, ze keek me aan echt alsof ze water zag branden. Ze zegt, waar heb jij het over? Ja, ik ga gewoon je contract net zo lang verlengen totdat jij weer beter bent. En dan zien we wel verder. Ik zei, ja, maar we moeten toch op de centen letten en de resultaten. En dat zo. Ze zei, ja, maar Filene, dit gaat helemaal niet over. Wat mij betreft gaat dit over hoe gaan we als bedrijf met mensen om. En dit is hoe ik met mensen wil omgaan.
Hmm.
Wat ik enerzijds daarvan heb geleerd is, Tika mag een standbeeld krijgen voor hoe ze hiermee om is gegaan. Maar ook zorg dat je je medewerkers heel vroeg al gerust stelt dat zij dit op hun eigen tempo moeten doen. Mogen doen.
Ja.
Dat zij in regie zijn van wat en wanneer en hoeveel en hoe vaak. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als je dat niet expliciet maakt, dan gaat degene die ziek is zich allemaal scenario's, want films en bedrijfsarts. Hè, dat.
Maar dit is heel grappig, hè? Dus jij zit met Tika op de bank. Mm. Tika is eigenaar van Vis.
Ja.
Jij bent ondertussen directeur.
Ja, maar toen niet.
Toen was je nog jonge eerste bediende. Nog niet eens. Jullie zitten samen op de bank. En ondanks het feit dat jullie allebei super communicatief zijn, is er toch onduidelijkheid. Want jij dacht, ja, dit gaat natuurlijk, dit is einde verhaal.
Ja.
Nogal wie dus.
Ja.
En Tika dacht, nee, natuurlijk niet.
Is heel logisch.
Die vond het zo logisch dat het doorging, dat ze er ook niet over begon.
Precies.
Dus dat is wel grappig.
Ja.
Hè? Dus ze krijgt zeker een standbeeld. Maar zelfs voor iemand die het juiste doet, is het dan ingewikkeld om te bedenken, oké, ik kan me voorstellen dat ze er wel mee zit. Dus ik ga dat nu even heel duidelijk maken.
Ja.
Grappig, hè?
Ja. Ja, assumption is the mother of all fuck-ups, toch?
Ja.
Dus we kunnen niet ergens zomaar vanuit gaan dat iets logisch is. Of dat de ander weet toch wel dat. Nee, ja, ik weet ook wel dat mijn man van me houdt. Maar ik wil toch graag iedere week ook even een paar keer horen.
Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn vrouw.
Ja. Dat je het wil horen of je zegt dat je van haar houdt?
Nou ja, nee. Dat ik het wil horen.
Ja.
Ja.
Ja, dat is toch.
Dat is toch lekker belangrijk. Gewoon.
Je hebt toch gewoon die geruststelling ook even nodig.
Ja, dus ook de geruststelling. Je blijft hier.
Ja.
En je blijft hier welkom.
En ik blijf bij je.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, want ik kan me ook voorstellen, want sommige ziektetrajecten die duren nog veel langer dan dat het bij jou heeft geduurd.
Ja.
Dat je ook allerlei ingewikkelde dingen krijgt als de manager gaat weg of zo.
Ja, zo.
Toch?
Ja, dat je ondertussen zit jij ziek thuis en dan verslijten ze daar 5 managers.
Ja, en dan heb je een manager die je nog nooit hebt gezien. Of dan moet die manager die nieuw is, die moet dan met jou in gesprek, terwijl die jou niet kent over het feit, goh, je zit al, weet ik veel, een jaar ziek thuis met waarschijnlijk kanker, maar ik had dat eigenlijk niet officieel niet mogen horen. Nou, weet je, dat soort ingewikkelde
dingen. Nou, dit is waarom het zo belangrijk is, om dus aan die cultuur te bouwen nog voordat iemand ziek is.
Ja.
En dat dus ook je leert om als team een gesprek met elkaar te voeren hierover.
Ja, kortom, eigenlijk onze allerbeste tip is 1. Zorg dat je, terwijl er nog niet allerlei hele heftige onderwerpen op tafel liggen, dat je bouwt aan dat je met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Zodat je ook de gesprekken. Mijn dochter heeft kinkhoest. En dat is heel vervelend, want dan slaap je 's nachts niet. Ja. Dat je die al in ieder geval hebt gehad.
Ja.
Zodat je de, straks als je level up gaat, dat je die in ieder geval, die bagage hebt. Precies. Met elkaar. Hè? Ja. Met elkaar zeg ik even, want je hebt dat met elkaar te doen, ja, in dat team. En die leidinggevende, ja, speelt daar een belangrijke rol in. Oké, dus dat is één. En het tweede is, wat ik misschien wel de mooiste vind van deze hele aflevering, is dat je, als dit gebeurt met een van je mensen, is dit het moment om te laten zien wat je waard bent als organisatie, als leidinggevende. Dit is het moment om te laten, om, eigenlijk is het het mooiste moment om te bevestigen wat je wil dat je cultuur is.
Ja, ja, dit is het moment to show up.
Ja.
En dit is de vraag, ben je bereid to show up? Of, ja, duik je?
Ja. En natuurlijk moet het ook zitten in de kleurtjes op de muur. Welke stoelen je hebt staan. Welke bedrijfsuitjes je doet. Hoe je omgaat met het milieu. Omdat je dubbelzijdig print en een speciaal lettertype gebruikt. Maar als dit gebeurt, dan kan je laten zien dat het allemaal klopt.
Ja.
Mooi. Dankjewel. We kunnen nog één keer even roepen dat je boek bijna uitkomt. 25/26 mei.
En je kan hem al als pre-order bestellen.
Wat?
Ja. Yeah.
Oh, dan ben je als eerst. En dan krijg je een handtekening erop natuurlijk.
Tuurlijk.
Van jou.
Ja joh. Handtekening. Met een lieve boodschap. Een gedicht. Wat je wil. Een haiku. Gedicht. Ja, ik verzin het waar je bij staat. Maar ja.
Doe jezelf. Luisteren heel veel mensen naar dit programma. Hè? Straks gaan ze allemaal een boek bestellen. Dan moet je allemaal haikus
ontzettend
beschrijven.
Ontzettend oefenen op mijn haiku.
Alright, wij zorgen wel voor een linkje in de show notes als je dit luistert. En anders op de website als je dit live luistert. Maar dit heeft nu nog niet zoveel zin, want nu staan ze er nog niet op. Ik vond het heel leuk dat je er was.
Dankjewel.
Willem Manger-Katz, trainer, coach en directeur van VIS-trainingen. En wil je dat ze een keer bij je komt trainen, dan kan dat gewoon ook.
Ja joh.
Je kan er gewoon inhuren.
We hebben alle markten thuis.
Alright, wij gaan straks door met het tweede uur van People Power. Dan hebben we weer een mooi uur. Dus tot aan de andere kant van de uur.
Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.